106.3 FM. Stadsradio Delft. U luistert naar een uitzending van de Delftse gezamenlijke kerken op Stadsradio Delft.
Goedemiddag, welkom luisteraars op deze zaterdag 14 december, 12 uur 's middags, of iets over 12 inmiddels. Welkom bij het programma Kerk in Delft. Dit weekend weer met een mooie uitzending. Naderen de kerst, nog een week, ruime week. En dat zal in deze uitzending ook te merken zijn, zeker in de muziek. Het is ook de week waarin we terugkijken op Lichtjesavond, natuurlijk een groot gebeuren in Delft. Op Lichtjesavond was Jan Jensen, de gast van vanmiddag, de eerste gast, aan het dichten in de Oude Kerk. Daar zal hij iets over vertellen. De tweede gast is Martin Post. Martin Post is lid van een thuisfrontcommissie. En wat dat is, dat mag je zelf uitleggen. Hier aan tafel zit Jan Jensen. Jan, welkom.
Dankjewel.
Jan Jensen, ik vraag me af of hij nog introductie nodig heeft in Delft. Bekend van zijn sneldichtwerk, bekend van zijn schilderijen. Zit regelmatig bij boekhandel Kempers gedichten te schrijven. Met de hoogtepunten in het jaar.
Ja, leuk.
En heeft ook afgelopen dinsdag in de Oude Kerk, volgens mij de avond van zijn leven gehad.
Meer dan.
Al dichtend voor de mensen die langskwamen. Met kerstgedichten.
Nou, dat
of
is,
allerlei gedichten.
Nou, eigenlijk allerlei gedichten, maar... Ja, je hebt toch een ander gevoel, je hebt toch een andere sfeer heb je op een gegeven moment. En voor mij was het helemaal bijzonder, in heel kort. Ik heb op 1 januari van dit jaar heb ik het roer omgegooid. Na 14 jaar heb ik tegen mezelf gezegd, ik ga nu eens een keer aan mezelf denken, zonder een ander tekort te doen. En wat ik er nu van boven van hem van terug krijg, dat is onvoorstelbaar. Ja. Ik heb het nog nooit zoveel druk gehad. En dat was ook inderdaad met Lichtjesavond te merken. Je zit er als, ja, dan mijn nieuwe beroep, die woordentovenaar. En dat je dan je gevoel met de mensen mag delen op een manier die eigenlijk niet verklaarbaar is, die heel bizar is. Mensen die je niet kent, die naar je toe komen. En dat je dan toch de juiste toon weet, dat je dan toch het juiste gevoel weet aan te raken. Dat je dan toch ja, met een lach en een traan met elkaar zo kan communiceren, eigenlijk veel meer nog zonder woorden dan met woorden.
Ja, maar beschrijf eens, hoe maak je dan contact met mensen op zo'n avond?
Nou, voor mij is het heel raar. Ik hoef meestal maar iemand aan te kijken en ik weet ongeveer al wat ik kan en wat ik niet kan doen. Dat is heel bizar is dat. Ik kan dat ook niet verklaren. Ik wil het ook niet verklaren. Ik ben Gods kind en het talent wat ik heb gekregen, wat ik mag doen, de openheid die ik mag uitstralen, mezelf zijn, beschouw ik als zijn instrumentje. En ik vind het allermooiste op een gegeven moment dat ik dat mag delen met anderen. En daar ben ik wel trots op. Niet wat ik zelf doe, maar ik mag... Zijn instrument zijn dat ik op mijn onbeholpen manier soms met een lach en een traan en met humor en alles dat kan doen. Ja, vind ik mooi.
En dinsdag heb je dat verwoord in gedichten.
En dinsdag hebben we dat in gedichten
op
gedaan.
Op de man en de vrouw af.
Op de man en de vrouw af. Ik bedoel, als je in een gedicht kwam een jochie van een jaar of 8 kwam naar me toe op een gegeven moment met zijn moeder. En die wilde een gedichtje laten maken na veel overleg met zijn moeder. Dat zijn opa een jaar daarvoor was overleden. En dan schrijf je een gedichtje. Probeer je dus het gevoel van dat jochie beter te pakken. En hij leest het op een gegeven moment. En dan zie je opeens een kleine vinger naar dat oogje van hem gaan. Ik weet helemaal niet wie het was. Ik ken de namen niet. Maar ja, dan krijg ik net zoals nu weer kippenvel loopt over me heen. Dat je dan tot dat mag doen ten opzichte van.
Ja, dus wat je schrijft.
Dat is.
Je merkt, het raakt.
Ja, ik zeg altijd. Mensen. Ik bedoel, het is niet mijn gedicht. Het moet jouw gedicht worden. Niet de mijne. Of het nou humor is, ondeugend is of gelovig, niet gelovig. Het moet jouw gedicht worden. Als jij het voorleest, moet het gevoel van jou erin kunnen komen. Dat vind ik het belangrijkste.
Ja, en hoe doe je dat? Want dat is inderdaad een soort,
ik kan niet verklaren.
Soort van toveren lijkt wel.
Ja, nou ja, nou, misschien ook de woorden tovenaar. Maar ik kan, ja, ik heb eenmaal de capaciteit. Nou, ik vind een heel groot woord, vind ik dat. Maar ik kan heel goed mensen aanvoelen. Ik kan heel goed gevoel aanvoelen. Ik ben ook zelf een behoorlijk... gevoelig emo mens wat dat betreft. Tussen mij.
Oh, echt?
Maar, nee, maar het is gewoon mooi om dat te doen. En ja, ik kan het ook niet verklaren. Ik weet alleen één ding zeker. Als ik ga denken erbij, dan kan ik het niet meer. Dat is heel bizar. Zou ik erover na gaan denken. Iemand komt bij me, noemt even een naam of iets anders. En ik ben al aan het schrijven of voor hun in principe uitgepraat zijn. Ik ga het absoluut nooit van mezelf afvragen hoe dat kan, hoe het mogelijk is. En dat ik met bidden, ook als ik met Tien aan het bidden ben, net zoals toen we het straks wegging.
Tien, even voor de luisteraars.
Dat is mijn vrouw dus. Ja. Die woont helaas apart in een verzorgingshuis. Het gaat goed met haar. Maar als we weggaan, hebben we altijd één vaste gewoonte, dat we samen de dag doornemen met onze lieve vader boven. En ja, ik heb nooit van tevoren ga ik denken, wat moet ik nou gaan zeggen, gaan doen? Het komt vanzelf. Ik zet mijn hart open en het gebeurt. En wat moet je dan nog meer? Dat je dan allebei kracht uit iets kan halen. Met en voor elkaar. Het is de mooiste boodschap die je de mensen mee kan geven. Ongeacht wie het zijn.
Ja.
En dan maakt het ook niet uit of je nou een moslim bent. Of je nou een christen bent. Of een, nou ja, je bent een mens. Ik heb één spreuk altijd. Je bent een mens tot het tegendeel bewezen is. Maar jij mag het tegendeel niet bewijzen.
Ja. Maar je zei, ik heb in januari het roer omgegooid. Hoe zou je dat omschrijven? Wat heb je precies veranderd?
Ik heb 14 jaar heb ik alleen maar achter mijn vrouw en achter anderen aangelopen. En nooit aan mezelf gedacht. Ondanks mijn lijfspreuk, jezelf blijven is geschiedenis schrijven.
Ja.
En ik heb op een gegeven moment, de 3 maanden daarvoor heb ik gezegd, ik doe niks meer. Ik maak mijn huis niet meer schoon. Ik doe helemaal niks meer. Ik laat het op me afkomen. Ik moet het anders gaan doen. En ik ben met een nieuw beroep begonnen, de woordentovenaar, op 1 januari. En ik ben er nog lang niet. Maar wat ik ervoor terugkrijg, dat is fantastisch. Ik heb nog nooit zoveel teruggekregen. Gewoon ook door nee te kunnen zeggen. Gewoon ook door dingen af te kunnen wijzen. Dat je niet altijd voor een ander per se klaar moet staan. Maar dat het ook anders kan. Dat is zo vreselijk mooi. Ja. Het is ook een leerproces. Ik zit nog steeds in de leerschool wat dat betreft. Maar een volmaakt mens bestaat ook niet. Daar ben ik ook heel blij mee. En ik ben ook, zo wil ik nooit een volmaakt mens worden wat dat betreft.
Nee, dat klinkt heel verstandig.
Gelukkig wel.
Ooit een volmaakt mens ontmoet?
Nee, gelukkig niet.
Ja. Ja, nu was je afgelopen dinsdag in de Oude Kerk. Kan je een beetje beschrijven hoe dat was?
Het was een geweldige sfeer.
In de kerk zelf?
Het was mooi. Het mooiste is dat je merkt aan de mensen. En ja, dat vind ik altijd heel erg mooi. Ik ben een mensenmens, dus ik kijk altijd naar mensen. Ik vind het altijd leuk om mensen te observeren ook.
Ja, en er waren er een kleine 5000 in de kerk dinsdag.
Maar dat je dan de mensen op een gegeven moment gewoon ook ziet ontspannen. En dat is me eigenlijk opgevallen. Tweede wat me opgevallen is dat er heel veel jeugd is geweest afgelopen dinsdagavond. Ja. Dat is echt heel bizar.
Viel mij ook.
Normaal is het echt dus de oudere mensen die dus komen, maar er was heel veel jeugd. En jeugd is ook naar me toe gekomen. Op een bepaald moment zit ik daar op mijn stoeltje. Ik was net klaar met een gedichtje. En op een gegeven moment hoorde ik, ha, buurman. En 3 jongens van verderop, van mijn flatje, dus op mijn galerijtje, die kwamen alleen maar even gedag zeggen. En dan zit je toch even heel raar te kijken, oh, dat kan dus ook nog. Maar dat zijn de leuke, mooie dingen die je dan mag meemaken.
Ja.
Maar de gesprekken die ik heb gehad, ook met jullie mensen van, ja, fantastisch gewoon. En ja, ik bedoel, ik vind het, ja, iedereen die moet dat een keer meegemaakt hebben. Ik heb het ooit een keer meegemaakt toen met schilderen. Maar dat ik zoveel zou maken, ik heb er ruim 30 zitten maken op liggersavond in een kerk. Dat is voor mij echt een bekroning van alles op dat moment.
Dat was eerder, want dat is je andere kant, dat je ook schildert.
Het schilderen is mijn andere kant. Ja. En ja, maar ook daar maak ik nooit een plan. Ik pak gewoon een doek en ja, ik laat hem gewoon maar mijn perceel sturen en dan komt het wel goed.
Het
is heel bizar, ik weet het maar.
Ja, heb je dat ook altijd gehad in je leven of is daar ook een veranderingen gekomen?
Nou, de grootste verandering is inderdaad geweest dat toen ik ziek werd in 2015, ik ziek werd, dat ik me helemaal dus op de, nou zeg maar tussen haakjes, de zorg ben gaan storten en mezelf ben vergeten. Dat heb inderdaad tot en met 1 januari geduurd. En ik raad dat niemand aan, want als je alleen maar niet meer aan jezelf denkt en niet zo nu dan een stap terug doet en te veel met de ander bezig bent, dat loopt op een gegeven moment heel erg fout, kan ik je vertellen.
Ja.
En ik heb natuurlijk het enorme geluk gehad in 2012 dat hij me dus teruggeroepen heeft in het leven weer. Letterlijk ook en figuurlijk. Ik had maar 1 keuze, of Tien gaat morgen de begrafenis regelen of ik ga blind hem achterna. Niet te weten dat 2 jaar later Tien voor dezelfde keuze zou worden gesteld, maar dat was nog veel mooier.
Hm.
Dat je dan op die manier zonder fanatiek te worden gepassioneerd met elkaar het geloof mag beleven. Maar dat wil ook niet zeggen dat afgelopen weekend, als je dan vol griep en ellende en narigheid op je bed legt, dat je dan echt prettig en senang voelt ten opzichte wat hij dan laat gebeuren. Maar het mooiste is dan ook weer, dat je weet ook dat als je weer beter wordt, dat je weer een stuk sterker bent en dat je weer een stuk verder kan komen.
Ja.
En dat is op zich een geschenk wat de mensen. Alleen de meeste mensen maken 1 grote fout en dat is dat ze dus altijd naar het grote kijken. En ik heb altijd gezegd, je moet naar het kleine kijken. Het kleine moet je moeite doen. Dan moet je verbukken. Dan moet je voor op je knieën. Dan moet je oprapen. Dan moet je koesteren. Maar als je 80 van die kleintjes hebt, heb je een veel sterker bouwwerk dan elke rots op aarde.
Ja, past ook heel mooi bij kerst.
Nou, dat bedoel ik ook.
Want juist met kerst kan je God zien in het kleine.
Ja, de kleine dingen. Ik bedoel, ja. Al is maar even die buurman een klopje op de schouder geven. Al is er even op een gegeven moment, joh, kan ik even wat voor je meenemen. Even wat voor een ander doen. Het hoeft niet groot te zijn. Het hoeft geen eens wat te kosten. Maar gewoon even die extra aandacht. Even dat kleine lichtpuntje. Ik doe het ook op Toon, op mijn Facebook. Van die kleine, ja, cretologie gedichtjes noem ik het altijd, maar neerzet. Van joh, denk eens aan dat kaarsje, denk eens aan dat lichtpuntje. Het kost niks. Het mooiste kerstcadeau is iemand begrip geven, iemand wat liefde geven, iemand naar iemand luisteren. En dat kost helemaal niks. Dat hoef je geen eens in te pakken zelfs.
Hoe is die passie voor woorden bij jou ontstaan? Je noemt jezelf woordentovenaar.
Sinds 1 januari, maar ik ben altijd met taal bezig geweest. Ik weet niet wat dat is. Zowel in de humor als in de serieus. Het is wanneer, ja, ik doe het al bijna 30, 40, 50 jaar doe ik het al. Ik heb altijd met taal ben ik aan het stoeien geweest. Ik weet nog wel, een van de eerste dingen die ik op een gegeven moment aan mij opviel, was dat ik een berichtje in de krant las van auto schep fietsen. En toen zag ik onmiddellijk een auto voor me met in de bumper een heel groot schepnet, waarmee die auto dus die fietsen kon scheppen. Nou, dat soort taaldingen, daar ben ik. En ik schijn heel makkelijk over te kunnen gaan op rijm of op dichtvormen. En ook daar heb ik geen enkele moeite mee. Ik kan desnoods de hele dag alleen maar op rijm praten, wat niemand kan begrijpen. Ik zelf ook trouwens niet. Maar dat is ook vrij bijzonder, is dat.
Ja, ik moet zeggen, de eerste keer dat ik je ontmoette, begon je al direct.
Ik doe het meestal vaak met de mensen dat ik een beetje aan het stoeien ga. En waarom doe ik dat? Niet omdat ik de grote jongen wil uithangen. Ik doe het ook om 8:30 bij de kassa bij de supermarkt. Maar je krijgt weer eens een keer een spontane glimlach om je heen. En die mis ik zo de laatste tijd.
Ja.
Ik vind het gewoon jammer dat mensen zo afgestompt zijn dat ze niet meer spontaan kunnen lachen. En dan vind ik het leuk op een gegeven moment om dan echt bij de kassa's morgen vroeg, als er zo'n hele rij van die net wakkere mensen staan, om dan even te dodden met de jongen achter de kassa. En even heerlijk de boel te plagen en even 2 minuutjes langer op te houden. Heerlijk is dat.
En je merkt, de sfeer verandert.
Onmiddellijk.
Ja.
Ik heb nog, het meest vreemde is, en dat vragen ze wel meer, heb je nou nooit iemand op een gegeven moment die dus zeggen, hey, joh, hou nou eens een keertje op. Ik zeg, nee, integendeel, dat is het rare van alles. Ik zeg, en bovendien, al zou iemand zeggen, joh, hou er mee op. Ik zeg, waarvoor moet ik doen wat een ander zegt? Ik ben mezelf. En de rest vind ik absoluut niet van belang. Kom nou.
Ja, en als ik je nu uitdaag, maak eens even een gedichtje bij deze situatie hier in de studio.
Prima.
Wat komt er dan uit?
We zitten hier dus in de studio van Stadsradio Delft. Onze René doet zijn best meer dan de helft. De technicus zit achter de schuiven en de knoppen en kijkt wat dat er gaat stevig uit zijn doppen. Daarnaast zit, ach, het kan in het ochtendverkeer, één dichtelijke heer, Jan Jensen, woordentovenaar. Ach, dat klinkt misschien wat raar, maar het komt wel goed zoals het moet. On-air staat nu voor mijn neus, dat is dus een eigen keus. Dat schijnt in Nederlands in de lucht te zijn te eten. Nou, dan moet je de rest maar even vergeten. Maak je geen zorgen voor morgen, het komt wel goed. Is het weer zondag, kerkendag, ach, als ik het even zeggen mag. Maar ja, als je van binnen blijft geloven, dan weet ik zeker en gewis dat er altijd voor iedereen een echte toekomst is.
Nou, dankjewel. Heel goed. Dat rolt er zomaar even uit.
Ja, dat denk ik ook niet meer na. Dat schijnt mijn talentje te zijn.
Ja, als je 40 jaar, 50 jaar jonger was geweest, was je rapper geworden.
Je moet me natuurlijk niet uitdagen zonder klagen. Dan krijg je problemen die je verliever neemt. Biedt eronder geen gedonder. Zelfs dat kan de ongevent is ongekend. Bovendien ben ik dan wat minder. We raken mensen verborgen, kunnen ze wat minder volgen. Maar voor de rest komt het goed zoals het moet. Nee.
Ja, heerlijk.
Sorry. Ik ben weer serieus.
Ja, even richting serieus. Je hebt het ook steeds over hem, over God, denk ik.
Ja, absoluut. Ja.
Wie is hij voor jou?
Maar alles zie. Letterlijk en figuurlijk. Ik heb op 14 hoog op het balkon gestaan midden in de nacht. Om naar beneden te springen, vanaf 14 hoog. En als je dan in een donkere nacht, waar alle lichten om je heen donker zijn, een stem hoort dat je egoïst bent, dan word je kwaad. Als je dan een stem hoort op een gegeven moment, je bent een egoïst en denk aan Tineke, mijn vrouw dus, dan ga je terug naar binnen. En wat daarna gebeurd is, weet ik niet. Ik weet wel dat ik de volgende morgen voor het eerst, na lange tijd, ondanks dat ik met het geloof ben opgegroeid, ondanks dat ik actief in het geloof ben geweest, om mijn bedje heb gezeten en in een volkomen puinhoopflat waar niet meer te leven was. En waar ook geen enkel onderhoud de alle jaren dat hij in het ziekenhuis was geweest was gebeurd. Heb gezegd, nou als ik dan uw kind moet zijn, laat me dan maar weten wat ik moet doen en hoe ik mijn leven weer op orde krijg. En om 10 uur ben ik opgestaan. Wat er allemaal daar gebeurd is die hele nacht weet ik niet meer. Het is alleen maar stil geweest om me heen. En toen heb ik een van de vertrouwensmensen van mezelf gebeld. En binnen een week had ik gedurende 6 maanden 3 mensen over de vloer elke maandagmorgen om mijn flat weer leefbaar te maken. Dan denk je, oké, dan moet je dan je vrouw uit gaan leggen. Dat valt dus ook al niet mee. 2014 op een gegeven moment, toen met oud en nieuw, moest ze even voor 12 naar het toilet toe. Ze komt terug, lijkt bleek, pakt me vast. Ze begint te huilen en na een poosje, hoe lang, alles viel stil ook bij ons. En toen zei ze met dat kopje omhoog, met tranenogen, ik ben ook nu zijn kind, ik heb ook ja gezegd. En toen hebben we voor het eerst samen op het bed hebben dus gebeden. En sinds die tijd groeit het alleen maar. En dan wil ik iedereen wel even waarschuwen, als je gelovig bent en je gelooft dat je een kind van God bent, of je weet zeker dat je net zoals ik een kind van God bent, betekent niet dat je leven makkelijker maakt, betekent niet dat je geen verdriet hebt, betekent niet dat je pijn krijgt. Maar dat moet wel gebeuren om je sterker te maken, want anders word je echt een slappe vaatdoek waar je niks mee kan doen.
En wie is God dan als je het moeilijk hebt?
Mijn vader, letterlijk en figuurlijk. Daar verbind ik altijd met lieve vader, want het is mijn vader.
Ja.
Ondanks alle tegenslagen. Maar de meeste tegenslagen creëer je als mens zelf, omdat je eigenwijs bent. Als je ziek bent en je doet de dingen die je moet doen, dan komt het goed. Als je eigenwijs bent en iedereen is binnen dat soort processen altijd eigenwijs en doet dingen die je niet moet doen, dan komt het ook even niet helemaal goed zoals het moet goed komen.
Ja, even dat beperken tot huis, tuin en keukenziektes.
Want juist.
Er zijn mensen die kunnen doen wat ze willen, maar dat helpt niet.
Nee, ik bedoel maar. Ja. Maar ook dat is een lot wat op waar we. Ja, misschien praat ik dan voor jullie gevoel er te makkelijk over, maar elk leven is voorbestemd. Alles wat toeval bestaat niet. Alles is voorbestemd. Alles heeft een reden. Nou, linksom of rechtsom. Als er een klein meisje doodgaat van 4 jaar, dat is voorbestemd. Als iemand kanker heeft, dat is voorbestemd. En natuurlijk is het in de ogen van als mensen onrechtvaardig. Maar wie mag bepalen dat het onrechtvaardig is als er boven iemand zit die je leven leidt, die je leven stuurt? Dan moet je het proberen te accepteren. Ja, makkelijk gezegd dan gedaan. Maar het moet wel kunnen. Je moet het wel kunnen accepteren dat je dat ook aanvaardt. Maar ja, je bent een mens en ik heb nog nooit een mens meegemaakt in mijn leven die zomaar blindelings dingen accepteert die zijn leven beïnvloeden. Ja. En zeker niet op die manier.
Nee.
En dat is logisch.
Nee, het is, en dan weer het is een strijd, wat je nu noemt.
Juist, dat is een strijd. Maar aan de andere kant, als ik dan met mijn talentje daar een kleine steen mag bijdragen in woorden, of gewoon met een schouder, of te gewoon zijn, om daar wat mee te kunnen doen, te helpen, ook over die beruchte laatste drempel, nou ja, wat is dan mooier?
Ja, en dat zie je nu als jouw taak, om mensen op te
beuren. Het is mijn taak geworden sinds die tijd, ja. Letterlijk en figuurlijk. Iemand zei, laat een postelijn zijn, goede vriendin tegen mij. Ik ben trots op jou, omdat jij een instrument van hem mag zijn. Nou, ik zeg, ik ben nog trotser dat ik dat mag zijn. Niet om wat ik doe. Ik vind het leuk wat ik doe, maar ik hoef niet in een galerie te hangen. Ik hoef geen gouden. Niks hoeft van mij. Maar ik ben wel blij dat ik dit talent, en je hebt het net gemerkt, dat ik iets mag doen wat eigenlijk niet kan. Want eigenlijk kan het niet, want wat ik net op jouw improvisatie gedaan heb. Eigenlijk zou dat niet moeten kunnen. Normaal zou je moeten nadenken, je moet schrijven, ja. Moeten pennen. Maar
ja, dat rolt eruit.
En ik schijn het gewoon te kunnen.
Ja.
En dan met elk gevoel, en dat is nog steeds ook voor mij vrij bizar, hoor, mag je weten. Ja, wel mooi.
Ja. Ik heb je gevraagd om voor straks de kerstcolumn voor te lezen.
Heb ik ook.
En dus je krijgt straks het woord weer terug. Ik ga het woord nu even ontnemen. Niet onaardig bedoeld. Maar we hebben nog een gast.
Ik begrijp het.
En we hebben nog een kerkagenda.
Dit is Kerk in Delft.
Dit is Stadsradio Delft. Stadsradio Delft.
De kerkagenda.
We hebben een paar mooie items voor de kerkagenda. We beginnen met zondagavond, morgenavond. Dan is er in de Nieuwe Kerk om 7 uur een jaarlijkse traditie inmiddels. Lessons and Carols, Engelse kerstprogramma. Festival of Lessons and Carols, uitgevoerd door Gaudio. In de Nieuwe Kerk om 7 uur. Daar is iedereen van harte bij welkom. Er is collecte en glühwein. Dus je mag wat geven en je krijgt wat. Toegang is gratis. En wat er onder andere uitgevoerd wordt, Magnificat in D van George Dyson, Ere zij God van Bach, heel Engels, My Lord has come van Will Todd. En nog meer. Dus van harte welkom. Ook morgen, maar dan iets eerder, om 6:00 is er in buurtcentrum, wijkcentrum De Parel, in de Voordijkshoorn, georganiseerd door de buurtverbinders Kijk op Voordijk, een kerstdiner. En daar zijn nog mensen welkom. Een kerstdiner voor de mensen in Voordijkshoorn. Inloop 5:30, maaltijd van 6 tot 8. En opgeven bij Willem de Hoog. En het nummer is te vinden op de kerksite van de Hofkerk. Hofkerk-delft.nl. Hofkerk-delft.nl. De maaltijd kost €4. En volgende week zaterdag, dat noemen we ook maar vast even, is er in Tantof. Een kerstroute. Een route langs verschillende taferelen uit het kerstverhaal. Hopelijk in een mooie winterse sfeer. De eerste keer dat ik het meemaakte was met sneeuw. Dat staat waarschijnlijk dit jaar niet op het programma. Maar evengoed wordt het vast een heel mooie avond. Van 6 tot 8 kerstroute Tantof. Te beginnen wijkcentrum De Hofstee. Sandinoweg 149. Het is voor kinderen van groep 1 tot en met 6 en hun ouders en gezinnen. Verzamelen dus bij het wijkcentrum De Hofstee. Tussen 6 en 8 kan je beginnen met die wandeling van ongeveer 1 uur. Dat waren de punten van de kerkagenda van deze week. We hebben inmiddels een nieuwe gast die is aangeschoven. Dat is Martin Post.
Goedemiddag.
De tweede echte Delftenaar hier aan tafel vanmiddag. Welkom Martin, we hebben je gevraagd te komen omdat je deel uitmaakt van een thuisfrontcomité.
Klopt.
Maar voordat we erover beginnen, kan je even in 2 zinnen even zeggen wie je bent.
Ja, natuurlijk. Ja hoor. Ik ben Martin Post, ik ben getrouwd met Liesbeth. We hebben 4 kinderen. We wonen allebei ons hele leven inderdaad in Delft, dus echt een Delftenaar. Ik ben ook mijn leven lang betrokken bij de protestantse gemeente in Delft. Wijkgemeente Matthäus, daar altijd ook actief in geweest, jeugdwerk, veel gedaan, eventjes kerkenraad. En daar ook natuurlijk vrienden, veel vrienden van leren kennen. En één stel die we daar hebben leren kennen, destijds in het jeugdwerk, zijn Bert en Janette van de Bos. En vanuit die vriendschap ben ik betrokken geraakt bij hun uitzending, destijds van MAF. En zo zijn we betrokken geraakt in hun thuisfrontcommissie.
Ja. Nou, daar noem je een paar dingen die we even moeten uitpakken. Want dat roept denk ik voor de luisteraars thuis ook even vragen op. Je hebt over een uitzending van een echtpaar. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Wie zendt uit en waar zijn ze naartoe gegaan?
Ja, Bert en Janetta waren destijds een jong gezin. En ze hebben inmiddels 3 kinderen, 3 zonen. En zij hadden op hun hart gekregen dat ze zich wilden gaan inzetten voor mensen. En daarnaast ook zeggen, in een rol waarin ze iets van het evangelie van Jezus konden delen in hun leven met mensen om hen heen. En ze zijn toen op zoek gegaan en hebben de organisatie MAF gevonden. Waarbij Bert een functie kon krijgen als een manager voor een programma. En vooral voor het logistieke gedeelte van het programma van MAF. Dat was destijds in Madagaskar. Dus ze zijn als gezin verhuisd naar Madagaskar. En zijn eigenlijk op basis van geloofszending daar gaan wonen en werken. En dat houdt dan zoveel in dat je op zich wel een onkostenvergoeding krijgt om daar te kunnen leven. Maar je salaris, om te zeggen, inlevert om dat werk te kunnen doen.
Oh ja.
En ze zijn daar wat jaren geweest en hebben een aantal verschillende programma's kunnen dienen. En inmiddels ook niet meer voor MAF werkzaam, maar voor Mercy Ships. Maar ze leven nog steeds op diezelfde manier, dus vanuit geloofszending delen ze eigenlijk hun tijd en hun leven met mensen om hen heen.
En Mercy Ships, wat doet die organisatie?
Ja, die organisatie is eigenlijk die opereert een groot schip, een hospitaalschip. Die vaart vooral langs de kusten van Afrika en ze leggen dan eigenlijk elk jaar aan in een land in Afrika. En daar verzorgen ze de medische nood. Voor mensen die dat normaal gesproken niet zouden kunnen betalen. Er zijn heel wat mensen in Afrika die dat niet kunnen betalen. Ze komen dan ook van heinde en verre naar het schip toe om behandeld te worden. Verschillende operaties, tandzorg, heel veel aangezichtsoperaties. Dat schip, dat is natuurlijk gewoon een grote organisatie met verschillende operatiekamers en alles wat daar omheen nodig is. En daar werken ze en wonen ze ook bij de
voor. En met het hele gezin?
Ja. Inmiddels is hun oudste zoon aan het studeren. Oh. Dus die zit op kamers. In Delft. Dat is dan wel leuk.
Weer in Nederland.
Ja, die is weer terug in Nederland. Dus de samenstelling aan boord is wat veranderd voor hun gezin. En de dynamiek voor hun gezin is wat veranderd. Maar ze doen het nog steeds, ja.
Ja, en wat is hun rol daar op het schip?
Bert is eigenlijk manager voor het schip. De uiteindelijke verantwoordelijke voor de business van het schip. Eigenlijk de persoon naast de kapitein. Die is natuurlijk scheepstechnisch de verantwoordelijke persoon. Ja. De baas op het schip. En Bertie Runs, moet zeggen, het
schip. Voor wat er inhoudelijk allemaal gebeurt op het schip.
Ja. En Janetta die doet heel veel in de ondersteuning van mensen. Alle nieuwe, de onboarding van mensen regelt ze vaak.
Oh ja.
En heel veel activiteiten organiseert ze.
Dus eigenlijk voor het personeel of ook voor de mensen die aan boord komen?
Ja, vooral het personeel. Ja.
Ja. Ja, en die hebben ook zorg nodig.
Nou ja, die komen ook in een nieuwe wereld terecht als ze op het schip komen. Ja. Ja. Dus die hebben wat begeleiding daarin nodig. Ja.
Ja, en dan noem je het woord geloofszending. Dat betekent denk ik dat je inkomsten genereert uit mensen die jou willen steunen.
Ja, dat klopt. Je geeft hem zeggen
je wil steunen.
Dat is geloofszending. Hè? Je geeft je eigen salaris, je baan met een inkomen geef je op. En je vertrouwt erop hè, dat jouw thuisfront, de mensen die om jou heen staan, willen doneren om dat soort werk ook mogelijk te maken.
Ja. En dan komen jullie als thuisfrontcomité of commissie in beeld.
Ja, precies. Ja. Dat is een beetje de manier waarop dat georganiseerd wordt. Er wordt een comité van mensen gevormd rondom zo'n, in dit geval een echtpaar, wat zich dan op die manier gaat inzetten. En dat comité dat verbindt zich eraan om die fondsen te werven. En om ook de link in pin met die achterban te zijn.
Ja, dus jullie zijn eigenlijk een kanaal tussen de achterban en het echtpaar van de Bos.
Ja.
Ja. En is dat beide kanten op?
Dus ja, de achterban dat kan beide kanten op zijn. De praktijk is wel meestal natuurlijk dat we zeggen vanuit het zendingsechtpaar communicatie komt richting de gemeente, maar dat kan net zo goed de twee kanten op zijn.
Ja. We praten verder met Martin Post. Martin Post is betrokken bij een thuisfrontcommissie of comité voor Bert en Janetta van der Bos. Die rondvaren langs Afrikaanse kusten. En dan ook daar hulp verlenen. Medisch schip is het. En ze doen dat op basis van geloofszending, hebben we net gehoord. Ze krijgen hun inkomen van hun achterban, mensen die bereid zijn te doneren. Als je nou zo ver van huis bent, hoe beleef je kerstfeest dan? Is dat voor hen nog iets bijzonders?
Ja, de kersttijd is natuurlijk altijd een bijzondere tijd. Bertie en Nette zijn al wel zo lang op deze manier aan het leven, dat zij ook wel echt hun plek hebben op de plaats waar ze zijn. En ook gewoon hun relaties en hun sociale leven. En zeker op het schip, Mercy Ships, dat is natuurlijk echt een heel druk gebeuren, ook sociaal gezien. Heel veel mensen om je heen, je leeft op een kluitje. Ze hebben regelmatig, eigenlijk bijna elke avond in hun week is gevuld met een sociale activiteit, samen met teamleden. Apart met de Nederlanders, maar ook natuurlijk met veel meer nationaliteiten aan boord. Dus er gebeurt heel veel daar. Dus zij zeggen ook regelmatig veel, dit leven hier van ons is ook gewoon ons werk en ons thuis. Maar goed, de andere kant is, ze zijn wel weg van naast de familie, van de vrienden die ze hier gemaakt hebben en die nog steeds ook vrienden zijn. En in die zin proberen we vanuit de gemeente altijd wel eventjes een signaal te geven. Van, hey, we denken aan jullie.
Hè? Ja.
En dat gaat bijvoorbeeld met een oproepje in de weekbrief. Hè, van stuur een kaartje, rond de kersttijd.
Ja, want ik kan me ook voorstellen dat je, als je al 15 jaar weg bent, dat de aandacht ook weg kan hebben vanuit een gemeente.
Ja.
Zeker als er weer anderen zijn die ook weer uitgevonden worden.
Ja. Dat is een bekend effect. Hoe langer zendelingen, om ze zomaar te noemen, weg zijn. Ik noem ze trouwens vaak mensen die met een missie aan het werk zijn. Zendeling is een beetje een ouderwets woord misschien.
Missie is zijn
ding. Hoe langer die weg zijn, hoe lastiger het is om zo'n achterband betrokken te houden bij wat ze doen.
Ja.
En ik weet niet of er ooit onderzoek naar gedaan is, wat er nou een maximale termijn zou zijn. Hè, maar je ziet dat ze langzamerhand een beetje teruglopen. En de gemeente die verandert ook. Je hebt instroom, doorstroom,
ja, mensen
uitstroom.
Mensen kennen hen niet meer op
precies, ja, ja. Ja. Dus er is, en dat is dus ook een rol van de thuisfondcommissie om toch wel aan het werk te zijn en die nieuws vanuit hun situatie ook terug te brengen naar de achterban toe, naar de gemeente toe.
Wat kan je doen om die aandacht warm te houden?
Ja, dat zijn het belangrijkste element daarin zijn wel de nieuwsbrieven die met regelmaat worden verspreid. Die worden geschreven vanuit in dit geval Betty en Netta zelf. Die doen het ook leuk met fotootjes erbij en een verhaal van de kinderen, van de jongens. Die vaak ook zelf even een stukje schrijven.
Oh ja.
En elke zoveel tijd komt er zo'n nieuwsbrief. En met bijvoorbeeld kerst zullen we weer zorgen dat er dan een nieuwsbrief komt met mooie kleurenfoto's erin. Hè, dat je een mooie print krijgt. Dat is dan op papier. Maar ze worden tegenwoordig ook digitaal verspreid via de e-mail.
Ja.
En zo wordt de achterban eigenlijk geïnformeerd en op de hoogte gehouden van joh, wat zijn we aan het doen? Wat maken wij mee op onze plek hier?
Ja, en wat is jouw rol in het comité?
In het comité ben ik de voorzitter geworden. Ja, dus dan krijgen een beetje de algemene taken en wat communicatie. Onze commissie draait al zo lang. We hebben wel wat wisselingen gehad, maar we zijn eigenlijk een hele stabiele commissie. En we hebben ook gelukkig een hele stabiele inkomstensituatie voor Betty en Netta. Ook een heel groot gedeelte vanuit hun eigen familie die heel trouw bijdraagt.
Oh ja.
En ook uit de gemeente. We organiseren dan een paar keer per jaar een actie waarin we fondsen werven. In de situatie van Betty en Netta zijn die acties vooral gericht op inderdaad een stukje communicatie en het levend houden. De uitzending levend houden, ook voor de gemeente. En niet zozeer meer om echt met die acties genoeg inkomen te genereren.
Oh nee, dat is wel een stabiele
basis.
Dat is
in ons geval, ja. Kijk, als je start als thuisfront, dan moet je dat een beetje opbouwen. Ja. En dan is dat vaak wat spannender. Hè? Lukt dat ook financieel gezien om dat voor elkaar te krijgen?
Ja.
En dat hangt natuurlijk ook heel erg af van de financiële situatie. Welke organisatie zendt ze, zendt ze uit?
Ja, in welk land?
Wordt hij ondersteund vanuit de organisatie zelf? Of moet het 100% vanuit je achterbank komen? Welk land is het? Het ene land is duurder leven dan het andere land. Ze hebben een tijdje ook in Tjaad gewoond en gewerkt. Was toen ook voor de MAF.
Okay.
Nou, dat is een land waar daar is gewoon bijna niks. Daar moet je ook wonen op een compound. Ommuurd, guard ervoor. Maar ook het leven daar, eten en drinken kopen. Maar ook scholing van enige kwaliteit. Dat is allemaal heel erg duur.
Okay, dan, een arm land, maar wel duur.
Als je daar op een westerse manier wilt leven, dan is dat natuurlijk heel duur.
Ja.
Ja.
Ja, waren in die tijd, want het is natuurlijk een totaal andere situatie, ook momenten dat je dacht van nu zijn we ook in sociaal opzicht echt heel belangrijk als thuisfondcomité om een stukje ondersteuning of meeleven te bieden?
Ja, vooral rond momenten waarop ze met verlof komen is dat heel belangrijk. Dat je dan een goede communicatie hebt, dat ze weten van joh, als we terugkomen zijn er wat dingen geregeld. Dan gaan we ook aan de slag als thuisfondcommissie om een planning te maken voor een aantal presentaties die ze kunnen geven. Dat ze gewoon weer even live voor de groep staan en hun verhaal kunnen doen. Dat soort dingen lopen. En er zijn natuurlijk binnen de familie vooral momenten dat er extra contact is. We hebben bijvoorbeeld met overlijden te maken gehad van de ouders van Bert. Ja, dat zijn natuurlijk verdrietige omstandigheden. Waarin het belangrijk is dat er ook voor ze gebeden wordt.
Ja.
En dat ze aan ze gedacht wordt.
Ja.
En
is er op zo'n moment ook financiële ruimte dat ze even snel terug kunnen?
Ja, zeker. Ja, en dat zal ook per situatie wel verschillen hoor. Maar we hebben gelukkig daar een potje voor om dat je altijd een ticket beschikbaar kunt krijgen om terug te vliegen als dat nodig is.
Ja.
En dat was bijvoorbeeld ook toen Hugo, hun oudste, ging studeren hier in Delft. En dan moest natuurlijk een kamer gezocht worden. Maar Hugo moest ook gewoon een beetje landen hier in Delft. En toen is Janette vanuit een verlofperiode ook wat langer hier gebleven. En zelf later in haar eentje weer teruggevlogen naar het schip. En om Hugo een beetje te kunnen begeleiden. Nou, met dat soort dingen heb je natuurlijk gewoon wel te maken als thuisfondcommissie. Van oké, hoe loopt dat en is daar geld voor beschikbaar? Wij hebben in ieder geval als zegen ervaren dat daar nooit een probleem in is geweest in hun uitzendingssituatie, in die financiële positie.
Oh, dat is wel heel mooi.
En dat is heel mooi, ja.
Ja.
Ja. Ja.
En al 15 jaar ben je zelf ook betrokken.
Ja.
Wat motiveert jou om zo lang bezig te zijn?
Ja, twee dingen. Dat is natuurlijk enerzijds gewoon de vriendschap die we hebben. En die we op deze manier ook beter kunnen onderhouden. Denk ik, in ieder geval voor mij is dat een makkelijker manier dan als we dit niet zouden doen. En dan raak je toch elkaar wat meer uit het oog.
Ja.
En nu blijf je toch betrokken. En dat is de ene kant. En de andere kant is dat je, denk ik, als christen met z'n allen de opdracht hebt om iets van Jezus te laten zien in de wereld om je heen. En dat kan dichtbij, dat kan ver weg. En ik vind het heel mooi als er ook, zullen we zeggen, voor de mensen met minder mogelijkheden in deze wereld, arme mensen, arme volken, iets beschikbaar kan komen. Vanuit dat het idee dat je mag delen van wat je gekregen hebt. Dat doen die organisaties als MAF, die doet dat op een hele praktische manier. Mercyship doet dat ook op een hele praktische manier. En ik vind het gewoon fijn dat je ook op je plek hier in Delft, terwijl ik gewoon een gezin en een baan en een normaal leven leidt, maar wel me kan inzetten om dat stukje werk ook mogelijk te maken.
Ja. Mooi. Wat heb je ervan geleerd van al die jaren? Vast wel heel veel dingen. Maar
ja, er zijn veel dingen. Maar wat bij mij wel bovendrijft is het leven in afhankelijkheid. Van wat je, je krijgt het niet op een briefje, maar wat God jou geeft te doen in je leven.
Ja.
En dat is zeker als je op zo'n manier je leven hier opzegt en gaat leven in een missie, is dat continu weer zoeken naar wat wil God van me, wat ik doe bij elke beslissing. En dat is wat je mag leren van zo'n gezin. Van hoe leven ze, hoe nemen ze hun beslissingen in het licht van wat God van hen vraagt.
Ja, iets wat eigenlijk voor iedereen.
Dat geldt voor iedereen, ja.
Geldt, maar bij hem wordt dat gewoon heel zichtbaar.
Ja, precies. Ja, ja, de afweging is wat heftiger af en toe. Hè, van, gaan we terug naar Nederland of blijven we hier werken? Of
wat minder
gaan we naar een andere organisatie? Ja.
Nou, dank je wel voor je verhaal, Martin.
Dus heel graag gedaan.
Goed om te horen en heel veel zegen voor jullie werk als thuisfondscomité. En via jullie ook voor het echtpaar wat zo al zoveel jaren zich inzet voor de allerarmsten in deze wereld.
Dankjewel.
Heel mooi. Mooi om te horen. Ik denk dat we nu het beste eerst even naar de gedachte van de week kunnen gaan.
Dit is Kerk in Delft. 106.3 FM. Stadsradio Delft. De gedachte van de week.
Kerst 2019. Het zijn de donkere dagen. Overal staan lichtpuntjes klaar. Vooral in het klein zal het er zeker zijn. Gewoon een luisterend oor, daar is het voor. Even laten weten, ik ben je niet vergeten. Of samen eruit is ook een goed besluit. Velen zijn eenzaam en alleen. Niemand heeft een hart van steen. Veel te snel, het is van de gekke. Je eigen in je eigen wereld terugtrekken. Denken, laat me maar. Zo gaat het al jaren, nietwaar? En dan komt toch dat verzoek vanuit een onverwachte hoek. Dan laat jong en oud absoluut niet koud. We gaan kerst beleven, samen, en jou een plekje geven. Je bent welkom, ongeacht wie je bent. En of men nou jou wel of niet kent. Gewoon samenkomen, even uit de sleur, even weg met alle gezeur. Gewoon jezelf zijn en blijven en een stukje geschiedenis schrijven. Even proberen te ontspannen, de zorgen uitbannen. Eten, drinken, praten met elkaar. Maakt het samen zomaar waar. Nieuwe dingen komen als een schat opeens op je pad. Kom jij er ook? Ik ken je ergens van. Openheid wat opeens kan. En dan ben je, het is elk gegund opeens een lichtpunt. Wat je nooit had gedacht, laat staan verwacht. Sterker kom je straks weer thuis. Ja, het zat wat pluis. Voor jezelf indrukken delen, het kan zoveel schelen. De een dankbaar delen in gebed, de ander zelf het op een rij gezet. Het was anders dan andere jaren en het was niet te evenaren. Zo kun je verder gaan, hoef je minder stil te staan. Want binnenkort komt hij of zij, ik hoor er helemaal weer bij. Dat is de kracht van de lichte dagen die nooit om duisternis vragen. Gewoon thuis met de herinneringen dat kracht geeft. En je beter problemen kunt bedwingen, omdat het leven steeds meer inhoud te geven.
Dankjewel Jan.
Graag gedaan.
Ik ga nu de aftiteling doen, maar ik denk dat we eruit gaan met muziek dan. Ja. We hebben geluisterd naar Kerk voor Delft. Bedankt voor het luisteren. Ik wens u allen een heel goed weekend. Alvast goede kerstdagen, want ik mag het zeggen, volgende week zit ik hier zelf niet. En voor nu wensen we iedere luisteraar vrede en alle goeds.